geweest.
Goedendag, Rob. Wij gaan podcasts opnemen. Kan jij je even kort voor de luisteraars introduceren?
Nou, ik ben Roel van Organisatie Kundig. Ik ben auteur, ik ben een trainer en ik ben een strategisch adviseur voor bedrijven. En wat wij met name doen is bedrijven helpen met meervoudige waardestrategie ontwikkeling. En in al die drie rollen voel ik me heel erg thuis.
Dankjewel. Rob Westerdijk, jouw collega, vervult dezelfde rollen. Naast dat ik ook nog docent ben aan de Master Circulaire Economie in de HAM. Maar lever graag bijdrage om ondernemingen om toekomstbestendig te blijven. Nou, daar hebben wij methoden voor bedacht. Die hebben we op papier gezet. We hebben software voor om daar gestructureerd aan te kunnen werken. Waarom is dat nu volgens jou vooral van belang voor bedrijven?
De OK-methode is vooral voor belang voor bedrijven, omdat we met behulp van vragen bedrijven meenemen naar oplossingen die er voor het bedrijf echt toe doen.
Roel, we mogen de tweede podcast doen.
Ja.
We hebben de vorige keer met elkaar gesproken over de eenzaamheid van de ondernemer. En aangegeven dat er manieren zijn om die eenzaamheid te verkleinen.
Ja.
Daarin hebben we met elkaar gezegd, die eenzaamheid, deel nou dat wat speelt in de buitenwereld en de binnenwereld gewoon in het team. En maak daar overzicht van alle vraagstukken.
Ja.
Dan loop je tegen een nieuwe vraag aan. Want dan hebben we heel veel uitdagingen en heel veel bedreigingen die komen op ons af.
Ja. Nou, dat vraagstuk van die eenzaamheid hebben we uit onderzoek van Kamer van Koophandel gehaald, hè?
Ja.
Op het moment dat we in gesprek zijn, zijn ze de eenzaamheid eigenlijk direct voorbij. Want we laten ze direct gegevens met elkaar delen. Op het moment dat je dat deelt in die vraagstukken afbakend waar jij het net over had, dan hebben ze bijvoorbeeld nog veel meer zorgen. En ik lees ze even voor. Datzelfde onderzoek van Kamer van Koophandel. Hoe kom ik aan klanten? Hoe zet ik social media in voor mijn bedrijf? Hoe behoud ik mijn klanten? Hoe ga ik om met de aansprakelijkheid bij fouten? Hoe regel ik het goed voor mijn bedrijf als ik wil stoppen? Hoe kom ik aan relevante informatie over wet en regelgeving? Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen cybercriminaliteit? Hoe kan mijn onderneming de concurrentie aangaan? Hoe vind ik financiering? Hoe maak ik in mijn innovatie en vernieuwing?
Homer zeg, wat een ellende.
Nou ja, er zijn nogal wat dingen waar ze zich zorgen over maken. En ja, hoe ga je hier nou in prioriteren?
Ja, nou, ik hoor wel een diversiteit aan vragen. Uitdagingen. Er zitten erbij, wat moet ik aan de binnenkant van mijn organisatie regelen? En er zitten erbij die hebben te maken met hoe maak ik een betere verbinding naar buiten, of hoe voorkom ik dat ik uit de buitenwereld narigheid naar binnen krijg, zoals die cybercriminaliteit.
Ja, zeker.
Nou hebben wij gezegd, doe dat vooral met MT-leden. Geldt dat in de prioriteitsstelling ook? Wat jij zegt, zou de suggestie kunnen wekken dat de algemeen directeur weer in zijn kamer gaat zitten en zelf een rangorde maakt. Is dat de weg?
Daar ging de eerste podcast over. Ik denk dat er directeuren zijn die dat doen, maar het is niet de weg.
Akkoord. Weet je waar dit mij geheel aan doet denken? Mijn moeder had vroeger een kistje, een geldkistje.
Oké, vertel.
En in dat geldkistje, daar stopte ze altijd de verdeling van de binnengekomen gelden over dat wat voor de maand nodig is. En daarmee investeerde ze eigenlijk in het gezin. En daar deed zij de verdeling van het salaris in verschillende vakjes. En die vakjes kan ik me ook nog herinneren, want er stonden plakkertjes op. En daar stond op, dit is voor de zorg. Dit is voor sparen. Dit is voor het eten. Dit is voor onze vakantie. Zij reserveerde ook altijd wat door het jaar heen voor de vakantie, zodat ze uiteindelijk dat geld bij elkaar had. Dus wat ik leuk vond is dat mijn moeder gewoon precies wist, dit komt er binnen, maar ik maak verdeelsleuteltjes. En wat ze ook deed was, dat af en toe eens even met pa bespreken.
Mm-hmm.
Dus daarmee was ze niet eenzaam in de verdeling van de centjes. Tweede, en dat heeft mij iets opgeleverd in de zin van, waar besteed je nou eigenlijk geld aan, moeder? Want je doet dat ook naar sparen. En dat betekent dat financiën heel belangrijk is, dus leg wat weg. Maar ze investeerde in andere dingen.
Mm-hmm.
Ze investeerde onder andere in huisvesting, in zorg, in wonen enzovoorts. En dat zijn hele andere waardevolle dingen voor het gezin. Namelijk gezellig uit. Maar ook op menselijke waarde dat we te eten en te drinken hadden. Maar ook dat we naar school konden, dus op intellectuele waarde. Dus moeder deed iets wat in onze methode eigenlijk ook staat. Wat vind ik waardevol en waarin in te investeren?
Nou, wat ik heel mooi vind, is dat je zegt, ze betrok pa er ook bij. En misschien jullie zelfs ook nog wel. Dat zegt van, ja, maar wacht even, jullie hadden ook wensen. Waardoor je wel dat collectieve kreeg.
Ja.
Of bepaalde mama alles.
Ja, nee, dat is wel een heel aardige. Ik heb een keer een broek gekregen van haar. Dat vergeet ik ook mijn leven niet meer. Maar ik vond die broek niet mooi. Maar die moest ik wel aan. Dus wat ik toen gedaan heb als ondeugend jochie, toen ben ik het prikkeldraad ingelopen waardoor mijn broek stuk was. Ik snap nu waarom mijn moeder neidig was. Niet dat ik het prikkeldraad ingelopen was, Maar dat het een aanslag deed in haar het doosje waarin die verdeling van gelden zat.
Ja.
Dus eigenlijk zei ze tegen me, dat moet je zo niet meer doen.
Wat jij eigenlijk beschrijft is gewoon het reguliere proces in een gezin. En dat doet een bedrijf ook. Die maken ook allemaal potjes op verschillende onderdelen van het bedrijf. De machines moeten op orde blijven, materiële waarden. Het teamwerk moet goed zijn, dan heb je sociaal-relationele waarden. Het geldhuishouding moet kloppen. Nou, dat is eigenlijk in het gezin zo, maar in ieder bedrijf is dat ook zo. Dus heb je die financiële waarden. Natuurlijke waarden besteden we ook veel aandacht aan. Nou, in het gezin misschien wat iets minder, dat weet ik niet.
Nee, dat is niet waar, als ik je mag interrumperen. Want ook daar hadden we gewoon de energierekening te voldoen. En wat je nu ziet, en dat zie je bij bedrijven, de parallel even terug naar de ondernemingen, waar we bij de ondernemingen ook bezig zijn, is in welke mate dien je wel of niet iets in verduurzaming van je energiehuishouding te doen.
Zeker.
En de prioriteitsstelling daarop zal variëren. Dat zal variëren van de sector en de aard van het bedrijf. En wat ik waardevol vind in het bedrijf, als wij met MT-leden bij elkaar zijn, dan creëren we eigenlijk een soort gezin.
Ja.
Denk nu eens met elkaar na, zoals jij het lijstje net opnoemde, wat er aandacht vraagt. En welke drie vragen stel je elkaar dan om te bepalen wat prioriteit heeft? En ik denk dat dat een hele waardevolle is. Hè? Ik heb dat bij een groothandel gedaan, waarin ze met elkaar de drie vragen kregen om prioriteiten te stellen. In de wetenschap, wat is nu het meest van belang of waardevol voor dit bedrijf?
Mm-hmm.
En er zijn die drie vragen zijn, één is, wat is ernstig als je het niet doet? Wat laat je liggen? Wat is eigenlijk het waardeverlies als je dat niet doet? En weegt dit dan zwaarder, dit vraagstuk, uit de 10 die jij net opnoemde? Of moet je een ander eerst doen?
Meer de impact ook bekijken. Zeg maar.
Ja, dat is de impactvraag. De tweede is hoe snel? Moeten we het dan snel of kan het nog even wachten? Als de cybercriminaliteit iets is waarvan je weet, dat is niet op de korte termijn aan de hand. We zitten nu nog bij een veilige leverancier die ons beveiligt voor cybercriminaliteit. Maar als het op termijn verschuift, dan kan dat in aandacht gaan toenemen.
Tuurlijk, ja.
Dus op die weging van die verschillende aandachtspunten die jij noemde net, betekent dat je moet bepalen wat waardevol is, de impact die het heeft, de snelheid die erop nodig is, maar vooral ook wat het vraagstuk doet naar de toekomst. Gaat het toenemen? Blijft het gelijk? Of kan het zelfs verminderen in aandacht?
Het is toch een andere manier van wat je moeder deed, toch?
Ja, wat mijn moeder deed vooraf al in het geldkistje.
Ja.
En toetste, dan heb ik dat goed verdeeld in het gesprek met mijn vader. En wij verzorgden daar af en toe voor een beetje gepruttel in die verdeling. Hè, door het voorbeeld wat ik gaf in het hekwerk te springen. Maar in het bedrijfsleven, wat ik daar heel waardevol vind in de manier waarop we het met het MT doen, is dat het managementteam mede nadenkt vooraf over wat is het meest waardevol nu en naar de toekomst, en daar de verdeling op baseert.
Ja, ik heb er wel een voorbeeld daarvan. Want wij zaten bij een bedrijf en die is heel erg bezig met detailhandelsverkoop, zeg maar. En die zitten nu midden in de online verkoopkanalen. Dus op het moment dat je dat ziet in dat bedrijf, dat is een behoorlijk dominante vraagstelling geworden. Mede door bedrijven als Amazon en dat soort concurrenten. Dat was heel erg bedreigend voor ze. En ze zijn dus nu echt afgestapt eigenlijk van dat geldkistje. En maar nu, wat ze nu aan het doen zijn, en eigenlijk pakken ze het geldkistje van je moeder wel weer op. Ze zeggen, we hebben nu ook projecten te doen, waarbij de ene project veel belangrijker is dan het andere. Ze zijn dus heel gericht geld aan het verdelen over nieuwe potjes. En ik noem dat maar even over changing the business, zeg maar. En dat is heel erg mooi in onze methode om te zien. De vraagstukken die worden afgebakend, worden collectief in het management gedeeld. En daarover gaan ze opnieuw het geld verdelen. En ook echt op de manier zoals jij zegt, hoe ernstig is dit? Nou, dit hebben zij dus, dat online platform opbouwen, als ernstig beschouwd. Als we daar niks mee doen, komen we als bedrijf niet verder. Dus dat werd hoog geprioriteerd. Ze zeggen, we moeten nu er ook mee aan de slag. We zitten midden in, nou goed, dat is een actueel iets van nu, midden in die coronatijd. Dus als we het nu niet doen, laten we heel veel liggen. En op het moment dat we niks doen, gaan we omzetverlies leiden. Dus dat is heel hoog geprioriteerd vraagstuk geworden. En op basis van die hoge prioritering hebben ze nu ten opzichte van de branche 10% extra aan omzet gehad in vergelijking met hun hele branche. Dus die hebben dat echt goed gedaan. En ze staan er ook als collectief achter. Het hele managementteam draagt dit vraagstuk.
Oké, dat is een vraagstuk naar buiten. Dan moet je naar de binnenkant in je bedrijf op verschillende thema's iets doen. Dat zal betekenis hebben gehad naar bepaalde klantengroepen waarop je die online verkopen kan organiseren. Dat zal betekenis gehad hebben voor de filialen en de filiaalmanagers. Dat zal betekenis hebben gehad voor het IT en de inrichting van het IT. het zal betekenis hebben gehad over de marketing, hoe je marketing inricht. Is dat ook in beeld gebracht en hoe ze daarmee om moeten gaan dan?
Het mooie in dit team is dat ze alle plannen die ze nu maken, delen ze met elkaar. Zodra er een vraagstuk is geprioriteerd, moeten ze, dus de kernverantwoordelijke, in dit geval manager online verkoop, moet dat presenteren. Het mooie daarvan is, hij moet logistiek meenemen. Want online verkoop is een heel andere logistiek dan winkelverkoop faciliteren. Dus de logistiekmanager voelt zich betrokken doordat hij het gaat presenteren. Dus halen die eenzaamheid waar we de eerste podcast over hadden, halen ze er op deze manier heel mooi uit. Maar ze zijn ook echt samen gaan creëren. Je hebt nieuwe talenten nodig, HRM is erbij betrokken. Filiaalmanagers, die moeten echt op een nieuwe manier gaan uitleveren. Dat noemen ze nu ook, ik geloof, uitlevering 2.0 of zo. Maar die vraagstukken komen binnen, dus die verkopen. En die laten ze door ervaren schoenverkopers. Die stappen in een auto, brengen het naar de klant. En de klant is hartstikke blij met ze. Ze hebben dat gewoon als collectief opgepakt.
Oké, dus daar zit heel veel inhoudelijke organisatieaspecten in die betrokken moeten zijn om dit vraagstuk vervolgens te kunnen tackelen. Ik denk dat het goed is om de volgende podcast eens aandacht aan te besteden op welke manier je de verschillende thema's kan beetpakken.
Ja.
Want de oplossingen die nodig zijn, zullen gaan variëren afhankelijk van de aard van de vraag of deelvraag die hierin zit.
Ja, je kent ons, wij kennen natuurlijk de methode door en door. Dus het is wel mooi om ze vast even te noemen. Sommige vraagstukken moet je echt op zoek naar de oorzaak. Als ik datzelfde voorbeeld pak, zeg maar, van winkel 1 ten opzichte van winkel 2, verschillend presteren, hoe kan dat toch? Dat is een oorzaakgerichte vraag. Heel veel teams weten ook niet hoe ze tot besluitvorming komen. Dan krijg je besluitvormingsgericht onderzoek. Van welke keten gaan we nu overnemen in het zuiden des lands? Als daar 2 winkels te koop staan, welke winkel gaan we overnemen in het zuiden des lands? Als je 2 mogelijkheden hebt, hoe weet je dat ten opzichte van elkaar af? En de derde is, hoe maken we nu een goed plan om daadwerkelijk ook die nieuwe winkelketen of winkel in ons geheel te implementeren.
Akkoord. Dan gaan we de volgende podcast in op oorzaakgerichte onderzoeksmethodes. Dank voor deze podcast, Roel.
Jij ook, Rob.
Het was me weer aangenaam. Luisteraars, als jullie meer willen weten, ga naar LinkedIn Organisatiekundig. Maar u kunt dus ook vinden op ok-platform.nl. Maar u kunt ook een mail sturen, info@organisatie-kundig.nl.
Dat is mooi. En via managementboek.nl kun je natuurlijk ook het boek Toekomstbestendig Ondernemen of het boek Het OK-model bestellen. 2 mooie boeken waarover we deze podcast hebben gehad.